helder blijft, dan kan ook op dicht bij de grond kan er makkelijk nachtvorst ontstaan. Morgen hebben we dan een mistige start met veel bewolking en af en toe wat regen. In het zuiden eerst nog wat zon. Overdag blijft het bewolkt en de kans op regen blijft bestaan. Maximum temperatuur zo'n 11 tot 13 graden. Verder staat er een noordoostelijke wind, die is zwak tot matig. In het Waddengebied is die matig tot vrij krachtig. En na morgen neemt de wind wat toe. De temperatuur loopt heel langzaam iets op. Tot en met vrijdag blijft het droog, maar zaterdag is de kans op een bui. En dan nu verkeersinformatie met Kees Kwaks.
Er staat nog een kleine 100 kilometer file. Opvallend zijn de files nog op de A10, Watergraafsmeer, Nieuwemeer. Bij Oud-Zuid staat 5 kilometer. Het oliespoor op de A13 Den Haag richting Rotterdam. Voor knooppunt Kleinpolderplein 7 kilometer. Daar is de verbindingsweg dicht naar de A20 naar Gouda. Verkeer naar Rotterdam rijdt beter over de A4. A15 Rotterdam-Gorkum, 5 kilometer bij Sliedrecht. Op de A27 Breda-Gorkum bij Geertruidenberg 4 kilometer. En vanuit Utrecht op de A27 naar Gorkum tussen Lexmond en Noordeloos 4 kilometer.
NPO Radio 1. EO.
Dit is de dag. Met Thijs van den Brink.
Goedenavond. We mogen nieuwkomers in Nederland niet dwingen om bijvoorbeeld de Gay Parade leuk te vinden. Emancipatie is geen stok om mee te slaan. Dat zegt minister Bussemaker van Emancipatiezaken, die zich daarmee tegen haar collega Edith Schippers keert. Ze verklaart zich zo nader. Het is beschamend hoe we in Nederland omgaan met wetenschappers die kritisch zijn op de islam. Dat zegt commentator Elma Draaier. Ze legt het zo uit. En een baas mag een orderloper die na een paar rondjes door het magazijn buiten adem is best vragen om wat aan zijn conditie te doen. Dat zegt Dick Willems van het Centrum voor Ethiek en Gezondheid. Tegen 6:15 hoort u daar meer over. Dit krijgt u te horen tot 7:00 en dit is de dag. Meekijken kan via de webcam op nporadio1.nl. En meediscussiëren kan op Twitter. Gebruikt u dan de hashtag DIDD. Dit is de dag dat PvdA-minister Jet Bussemaker van Emancipatie afstand neemt van haar VVD-collega, minister Edith Schippers. In een kamerbrief schrijft Bussemaker: emancipatie wordt steeds vaker gepresenteerd als test om te bepalen aan welke kant iemand staat. Ben je niet overtuigd van de gelijkheid van man en vrouw? Wat doe je hier dan nog? En hou je niet van de gay parade? Dat past niet, dan pas je niet in onze cultuur. Emancipatie is geen stok om mee te slaan. En Jet Bussemaker is vanavond bij ons de gast. Goedenavond, mevrouw Bussemaker.
Goedenavond.
Ja, zelf geschreven deze tekst?
Ja, samen met medewerkers.
Ja, het klonk een beetje als een hartekreet.
Ja, nou, ik vind het een heel belangrijk thema. Laat ik daarom overigens ook zeggen dat ik het goed vind dat collega Schippers hier het nodig over heeft gezegd. En dat we natuurlijk voor een heel groot deel met elkaar eens zijn. Maar op dit punt niet. Ik denk dat we allebei hechten aan vrouwenrechten, aan homorechten. Maar de vraag is hoe je daarmee om moet gaan. En ik vind in veel maatschappelijke debatten dat ik eigenlijk te veel hoor dat de normen die ik met anderen deel, dat we daarvan zeggen, als je dat niet deelt in de vorm, hè, dus bijvoorbeeld de gay parade,
yeah,
ja, dat je er dan eigenlijk niet bij hoort. En in plaats van een inclusieve samenleving bereik je op die manier dat je mensen uitsluit. En dat vind ik vanuit emancipatieperspectief jammer. Want ik wil juist dat we verder gaan en verbeteren aan emancipatie.
Ja, want vindt u dat zij op dit punt, en haar partij denk ik ook in het verkiezingsprogramma, van afgelopen vrijdag, dat ze daarmee emancipatie gebruiken als stok om religieuze minderheden mee te slaan?
Nou kijk, in mijn brief heb ik het niet over het VVD-verkiezingsprogramma of over collega's.
Nee, want u noemt
haar
niet. Hè? Nee.
Daar wat ik zie in het maatschappelijk debat. Maar ik vind, als je zo uitgaat van onze normen, zoals wij die nu kennen, dat die bijna statisch zijn, ja, dat je daarmee mensen uitsluit. En je bent daarbij in bijna conservatief. En ik wil naar een progressieve beweging waarin we iedereen meetrekken, ook degene die misschien wel religieus zijn, en misschien die gay parade nog niet zo leuk vinden, of misschien nog iets minder overtuigd zijn van gelijkheid van man en vrouw.
Ja.
En daar wil ik eigenlijk niet tegen zeggen, u hoort er niet bij, en ga maar ergens anders naartoe, want nou, blijkbaar vinden we het niet erg als ze in andere landen dan wel die ongelijkheid hebben. Ik wil er alles aan doen om ook die groepen bij de emancipatiestrijd te betrekken.
U wilt met in gesprek en ze mogen dat standpunt hebben van u.
Nou, kijk, ik wil de dialoog aangaan. Ik vind natuurlijk, heb je een aantal uitgangspunten, scheiding van kerk en staat, gelijkheid van man en vrouw, zoals ze in de wet staan. En ik zeg, mijn uitgangspunt is eigenlijk de universele mensenrechten.
Mm-hmm.
En mensenrechten zijn vrouwenrechten en omgekeerd. En ook homorechten. En dan moeten we bedenken dat we vanuit dat perspectief ook nog een heleboel stappen te maken hebben. Transgenders in Nederland zijn nog niet goed beschermd. Mensen met een intersexen zijn nog niet goed beschermd. In de moslimgemeenschap is nog heel veel te verbeteren als het om homorechten gaat. En daar wil ik liefst samen met die groepen aan werken.
Ja. Aanleiding voor de brief vandaag was een motie die onlangs is aangenomen om de reformatorische organisatie Hart van Homo's uit te sluiten van subsidie. De organisatie hield de mogelijkheid open dat homo's kunnen kiezen voor een celibatair leven. En dat vond de Kamer niet kunnen. Waarom vindt u dat zo'n organisatie daar wel voor mag kiezen en ook subsidie zou moeten krijgen?
Nou kijk, ik heb daar heel lang over nagedacht of ik vond dat die organisatie subsidie zou moeten krijgen. En ik heb geconstateerd dat er in orthodox conservatief christelijke kring geen andere organisaties zijn.
En uiteindelijk die überhaupt over het onderwerp praten.
En dus uiteindelijk heb ik mezelf ook de vraag gesteld. Omdat ga ik nu alleen mijn normen opleggen? En natuurlijk, ik vind dat als je homo bent, dat je het ook moet kunnen zijn. Ik heb geconstateerd dat die organisatie dat niet als organisatie uitdraagt. Dat er wel iemand
dat je celibatair zou moeten leven.
Wel één iemand die voor zichzelf de conclusie heeft getrokken om mijn religieuze overtuiging te combineren met het feit dat ik homo ben, trek ik zelf die conclusie. Ja. Nou, ik heb toen uiteindelijk afgewogen, als ik geen subsidie geef, wat gebeurt er dan met al die jongeren in die orthodox conservatieve kring, die misschien lesbisch of homo zijn, die kunnen dan helemaal nergens meer terecht. En dan doe ik liever in die zin water in de wijn, dat niet mijn normen zijn die daar verteld worden, maar dat er in ieder geval over gesproken wordt en dat ik hoop dat jongeren die daar homoseksueel zijn,
maar u ging volgens mij een stap verder, want u zegt ik vind principieel dat ze dat moeten kunnen vinden.
Nou, ik vind dat als je wilt dat je samenleeft, dat je van anderen niet kan verwachten dat ze die normen op precies dezelfde manier invullen dan zoals jij dat doet. En we zien ook dat dat in de Nederlandse geschiedenis een groot goed is. En ik denk dat het betere perspectieven biedt om daar wat ruimte voor te bieden. Om juist ook die groepen zover te krijgen dat ze mee gaan doen met die emancipatiestrijd.
Maar u bent wel eenzaam in die strijd, want minister Schippers is het niet met u eens. Maar ook uw eigen fractie in de Tweede Kamer was er voor om deze subsidie stop te zetten.
Ja, nou, dus daar heb ik ook die subsidie heb ik ook uiteindelijk stopgezet.
Heeft u nog even overwogen om dat niet te doen, omdat u zegt ik vind het principieel?
Nou, ik vind het een belangrijke overweging. En ik wil ook graag de discussie met de Kamer blijven voeren. Kijk, je kan het heel groot en klein maken. We hadden hier ook een verschil van mening over of die organisatie wel of niet uitdraagt dat je celibatair moet leven.
U zegt van niet, de Kamer zegt van wel.
Van niet. En ik vind ook dat we ruimte moeten bieden aan andere groepen. Ik subsidieer bijvoorbeeld ook het Queer Moslim Netwerk. Dat is een groep van LHBT-moslims, dus homo-moslims. Ja, ook daar vind ik het heel belangrijk dat de discussie over homoseksualiteit in de moslimgemeenschap veel meer gevoerd wordt. Omdat ik denk dat we, de kleine minderheden in Nederland die nog niet overtuigd
maar
zijn van
dan
gelijkheid
toch
er dan meer bijtrekken.
Waarom heeft u dan toch ingestemd met die motie? U had kunnen zeggen, ik voer hem niet uit.
Nou, omdat ik ook vind dat ik respect moet betuigen voor de opvatting van de Kamer. En door de discussie die was ontstaan, het Voor Hart voor Homo's, die zo heette die organisatie, toch al heel moeilijk was geworden om te functioneren.
Okay.
Maar daarom vind ik wel dat we met elkaar de discussie moeten voeren hoe we hier op een goede manier met elkaar mee omgaan.
Elma, hoe luister jij?
Ja, ik heb er toch een beetje moeite mee met de overheid die in mijn ogen echt neutraal dient te zijn. Die dus, de scheiding tussen kerk en staat staat niet in de grondwet. Die kun je alleen maar afleiden uit andere artikelen in de grondwet. Dat is altijd een probleem. Dus daarom kunnen wij er altijd van alles mee invullen, mee sjoemelen, noem maar op. En wat mij betreft, je kunt niet een beetje neutraal zijn. Zoals je niet een beetje zwanger kunt zijn.
Maar dan moet je als overheid zeggen, we bemoeien ons niet met de vraag wat er in het onderwijs gebeurt als het gaat om homoseksualiteit.
Nee, je moet je geen clubjes voor in mijn ogen financieren die een godsdienstige kleur hebben. Omdat je er maar toch als overheid, je geeft er geld aan. Dus
maar het gaat om een emancipatie, zegt de minister dan.
Ja, maar dan vind ik toch dat hier twee dingen gaan botsen die niet zouden moeten botsen.
Dus ja,
ik
mevrouw
vind
Bussemaker,
een beetje moeilijk
mee. Scheiding kerk en staat.
Ja, kijk, dat zou ik als het gaat bijvoorbeeld om onderwijsprogramma's kunnen volgen als wij niet ook al vrijheid van onderwijs hebben. Wij subsidiëren alle scholen ook op religieuze grondslag. En dan wil ik dat alle kinderen in Nederland, dat die te maken krijgen en informatie krijgen over seksuele diversiteit. En dat we niet aan scholen die daar geen zin in hebben, dan zeggen, nou, dan doen zij het lekker niet. Ik vind het juist dat er meer ruimte gemaakt moet worden, of ruimte geboden moet worden, om die discussie ook daar te voeren. En dat doe ik dus met Hart voor Homo's. Dat doe ik ook bijvoorbeeld met dat Queer Moslim Network.
Ja, en u zegt dat is de enige manier om dit soort religieuze kringen mensen te bereiken.
Ja, je moet niet onderschatten wat het betekent als je met jongeren praat die opgroeien in een orthodox-christelijke gemeenschap. Dat die geen kant op kunnen als ze ontdekken dat ze lesbisch of homo zijn.
En wat doet het u nu dan dat u die subsidie moet intrekken en dat het werk dus misschien niet doorgaat?
Nou, zij kunnen wel een aantal andere taken blijven doen. En ik hoop dat toch ook al deze discussies die we, daarom is het ook goed dat we er met elkaar over hebben, dat die toch op een of andere manier ook meer die gemeenschap binnendringen. Ja. En kijk, we hebben gezien
Nog een vraag. Ja? Gaat die subsidie voor die moslimorganisatie die u noemt wel door?
Ja, die heb ik verstrekt. En daar heb ik ook in mijn Kamerbrief van aangegeven wat daar de bedoeling van is.
En waarom mag dat wel van de Kamer?
Nou, daar heb ik met de Kamer. Ik heb binnenkort daar een debat met de Kamer over.
Er komt nog.
Over. Ja.
Er komt hetzelfde debat waarschijnlijk weer terug.
Nou ja, dat hangt er vanaf of dat op dezelfde manier gewogen wordt door de Kamer. Ja.
Heeft u nog reactie gehad van mevrouw Schippers vandaag?
Nee, maar we zijn allebei heel erg druk geweest. En nogmaals, kijk, het is ook helemaal niet verkeerd.
Dat brief staat wel op kabinetspapier, hè? Dus het is ook het standpunt van de minister van Volksgezondheid.
Nee, want ik reageer in mijn brief. Het zijn echt twee dingen. Ik reageer in mijn brief op wat ik zie, wat er maatschappelijk gebeurt. En er is ook helemaal niks mis mee om over dit soort belangrijke thema's het gesprek met elkaar te voeren. Ik denk dat wij allebei namelijk willen dat de emancipatiestrijd zich voortzet. Ja. En ik ben daar nog lang niet klaar mee. Ja. En ik wil dus ook dat we niet alle normen van vandaag, dat we daar genoegen mee nemen. Helder. Daar komt mijn inspiratie vandaan.
Elma, jij had ook moeite met emancipatie is geen eenduidige blauwdruk die we desnoods met dwang van bovenaf kunnen opleggen. Hè?
Ja, zo staat het in de brief. Het is geen stok om mee te slaan. En daar hebben we ook een vraagteken bij. Want er zijn toch talloze voorbeelden van hele emancipatoire maatregelen die tot stand zijn gekomen onder dwang. Denk alleen maar aan de SGP. Die onder dwang haar vrouwenstandpunt heeft moeten inleveren, min of meer. En denk ook maar aan het verbod op neef-nicht-huwelijk. Dat ook sinds kort van kracht is, min of meer een verbod. Dat heeft hele emancipatoire, moeilijk woord, effecten.
Ja, en het wordt wel afgedwongen, zeg jij.
Soms kan de wet helpen om dat soort. Dus ik begrijp die zin niet zo heel erg goed van mevrouw Bussemaker.
Nou ja, kijk, waar het om gaat is dat mijn norm zijn universele mensenrechten. Dus dat leg je inderdaad ook vast in wetgeving. Het gaat er mij om dat mijn opvatting over wat emancipatie is, dat ik die niet met dwang aan anderen wil opleggen. Je kan mensen ook niet dwingen om dat op die manier te internaliseren. Maar je kan wel stimuleren dat normen veranderen. En nogmaals, als je ziet wat er de afgelopen 30, 40 jaar in Nederland is veranderd, dat is immens. Maar wij moeten ook bedenken dat we daar nog maar kort mee bezig zijn.
Dus geef en dat andere laat dus gemeenschappen juist zien, de tijd.
Ja, dat laat dus juist zien dat er ook nog heel veel potentie voor verandering is. En ik denk dat je daar meer mee bereikt door dat met rolmodellen, met ambassadeurs, gezamenlijk met groepen te doen.
En dan
dat je dat
wet,
alleen
toch?
Van bovenaf oplegt.
En soms met de wet, zegt Elma tot slot.
Nou, als het gaat om mensenrechten wel, maar niet om de manier waarop je de norm uitwerkt.
Oké. Dank voor uw komst en succes met de strijd, zou ik zeggen.
Graag gedaan.
Dit was de dag waarop de Duitse politie na een klopjacht de Syriër aanhield die ervan wordt verdacht dat hij namens IS een bomaanslag beraamde. Op een persconferentie vertelde de Duitse justitie dat de verdachte was herkend door een paar andere Syriërs die de man thuis vastbonden en aan de politie overhandigden.
Es ist ein Zeuge auf einem Polizeirevier erschienen und hat uns mitgeteilt, dass er den Al-Bakr erkannt habe und dass seine Mitbewohner den Al-Bakr überwältigt hätten und gefesselt hätten und wir doch bitte in die Wohnung kommen sollten.
Het was de dag waarop het OM een onderzoek is begonnen naar de Al-Raza-moskee in Almere. Undercover in Nederland onthulde gisteren dat daar illegale huwelijken zouden worden gesloten. Onder meer eentje waarbij een moslimman met 3 vrouwen zou trouwen. Burgemeester Weerwind van Almere is zich rotgeschrokken en heeft het moskeebestuur ontboden.
Ik zou het een verhelderend gesprek noemen, waarbij de beelden die ik gezien heb chockerend zijn, ernstig zijn. En daarom heb ik ook niet geaarzeld contact gezocht met het bestuur en dan nadrukkelijk gevraagd, geef mij uitleg over deze beelden. Als de beelden kloppen die ik gezien heb, zijn wij gewoon als gemeentebestuur ernstig geschrokken.
Zeg het maar.
Een affaire in Almere dus over een moskee die los van de Nederlandse wet polygamie mogelijk maakt in eigen kring. Pas wel een beetje in de discussie over het boek van Machtel C. Een wetenschapster die stelt dat de elite in het Westen de ogen te veel sluit voor wat zij noemt islamisering, bijvoorbeeld het toestaan van sharia-rechtbanken. Onbewezen beweringen en slechte wetenschap noemde Volkskrant-columnist Peter Middendorp het boek van deze Machtel C. Commentator Elmer Draaier, je bent columnist bij diezelfde Volkskrant.
Ja, pikant hè?
Ja, wat is jouw stelling bij dat nieuws?
En dat ik het beschamend vind hoezeer zij is afgeserveerd de laatste dagen. En echt niet alleen maar door Peter Middendorp, maar door een heel legioen aan wetenschappers.
Want hoe ging dat eraan toe? Het was vooral op Twitter, op de sociale media, denk ik, hè?
Ja, ik weet ook niet of ze er in Dedemsvaart in Oldenzaal erg van wakker liggen. Maar het was dus eerst op de sociale media heel erg. Maar ook door hele gerenommeerde wetenschappers die in ontzettend begonnen te schelden en verdacht probeerden te maken. En toen kwam er zo'n legertje columnisten overheen en... En op Joop.nl bijvoorbeeld, zoals je weet van de Broeders van de Varen, ja. Daar echt zeer ranzige en onwelriekende.
Want zij werd niet ingegaan op haar boek, maar er werd gewoon gezegd zij zegt.
Nee, het is geestige, want dat boek is donderdag verschenen. Niemand had dat ook nog gelezen. Maar iedereen had enorme meningen erover. En eigenlijk alleen maar op grond van een interviewtje in het Algemeen Dagblad dat eerder die week was verschenen.
Ja.
Daarmee werd ze meteen weggezet in de racistische, islamofobe hoek. De professor Paul Cliteur, bij wie ze is gepromoveerd. Die werd een haatprofessor genoemd. Nou ja, je kunt het niet met een man eens zijn, maar een haatprofessor. Ik bedoel, het is te gek voor woorden.
Ja, ja. Jij bent het boek gaan lezen?
Ja, ik had het al gelezen toen die ophef ontstond, want ik iets voor moest doen in een andere hoedanigheid.
Ja.
En ik kan je zeggen, het is echt een inkeurig boek.
Inkeurig. Niet gewoon keurig, maar inkeurig.
Heel rustig boek, heel rustig beredeneerd. Totaal niet tendentieus. En het gaat dus inderdaad niet alleen maar over... Ze heeft sharia-raden bezocht in Engeland, hè, met de vraag hoe gaat het daar nou werkelijk toe? Nou, daar heeft ze het over, maar het is ook veel breder. Ze gaat ook in op de... Is het nou wenselijk? Omdat bijvoorbeeld in Nederland ook toen die stemmen gaan wel eens op. Moeten wij ook niet wat ze
ruimte
van de sharia-rechtspraak incorporeren in de Nederlandse rechtspraak. En dat doet ze heel rustig en heel overtuigend.
Zij vindt van niet, hè, denk ik.
Wat zeg je?
Zij vindt van niet dat je dat moet incorporeren.
Nee, ze is er heel erg duidelijk over. Dus de ferme conclusie is... de Nederlandse staat en de rechtspraak mogen nooit meewerken... aan het onderdrukken van vrouwen onder het mom van de vrijheid van godsdienst. En dan zou je zeggen, nou ja, wij hebben hier toch in Nederland geen sharia-raden. Hè? Dat na verluid, want niemand weet het zeker, maar na verluid niet. Maar goed, je hebt gisteravond inderdaad gezien...
Almere.
Dat is al heel lang bekend. Hè? Ik heb cijfers uit 2009. Toen waren, moet je nagaan, bijna 1400 polygame huwelijken geregistreerd. We hebben je kindhuwelijken in Nederland, dat is ook bekend. Hè? En niet alleen trouwens onder moslims, maar ook onder christenen, hè? Onder Roma's.
Huwelijken van volwassen mannen met kinderen?
Ja, nog op minderjarige meisjes. Dat gebeurt hier gewoon. Die islamitische huwelijk, dat noemde ik al. We hebben hier de huwelijkse gevangenschap. Hè? Dat je niet kunt scheiden van islamitisch huwelijk, omdat die man dwars ligt. We hebben gedwongen huwelijk hier.
Dus je zegt, het bestaat hier allemaal. En dus is het een heel relevant boek.
Het is een heel relevant boek, omdat zij heel erg goed laat zien. Pas toch op, want al deze verschijnselen worden gerechtvaardigd met een beroep op de sharia, hè, door een bepaalde interpretatie van de sharia. En kijk toch in hemelsnaam uit dat je daar niet... En waar ze ook op wijst.
Maar wat is dan de verklaring... Ja, sorry, ik wou nog vragen. Wat is dan de verklaring dat men zo over haar heen valt als het zo'n genuanceerd, rustig, doordacht boek is?
Ja, omdat zij natuurlijk ook wel suggereert, dat schrijft ze volgens mij ook heel duidelijk, dat een deel van de intelligentie wel heel erg lang heeft weggekeken van
en
deze
en die voelen zich hiermee aangevallen en slaan terug.
En nu zet je dan meteen in de rechtse hoek. Maar dat is natuurlijk wel waar, dat een deel van intellectueel Nederland daar maar het liefst niet over sprak. En het is pas de laatste jaren weten wij iets meer van al deze dingen. En ik heb eens een hele mooie verklaring gelezen waarom we er eigenlijk nooit over horen. Dat Shirin Moussa, die een van de vrouwen is geweest achter de... Ja, ze gaat gisteravond ook bij Undercover Nederland. Hè, een van de vrouwen die deze problematiek ontzettend aan de orde stelt. Die heeft wel eens gezegd, ja, kijk, die moslimmeisjes die slopen geen bushokjes.
Dus ze vallen niet zo
op. We hebben daar geen last van. Dus we denken dat het probleem niet bestaat. En ik vind het dus ontzettend goed dat Machtel laat zien. En dat doet ze echt heel rustig en wel overwogen. Goed beargumenteerd. Dat dit wel bestaat.
Dankjewel. Dit was de dag waarop wielrenner Jos van Emden van Lotto Jumbo zich zeer kritisch uitliet over het WK in Qatar. Bij L1 vertelde van Emden zich niet alleen druk te maken over het gebrek aan publiek, maar ook over de omstandigheden waaronder bouwvakkers in Qatar moeten werken.
Die bouwvakkers die uitgebuit worden, die daar heel de dag aan het werk zijn. Als je s'avonds van het buffet afkomt, dan hoor je nog Dat ze aan het werk zijn op de bouwplaatsen. En ja, en dan zie je later dat ze afgevoerd worden in zo'n busje wat overvol is. Ja, ik krijg hier toch altijd een nagevoel eigenlijk als ik hier ben. Hier word ik niet gelukkig.
Dit was de dag waarop Ken Bone een cultheld werd in de Verenigde Staten. Tot het debat tussen Trump en Clinton kende niemand hem. Nu is de mollige in een rode trui gestoken Ken wereldberoemd. Hij was de enige burger in het publiek die na een avond mollen gooien een inhoudelijke vraag stelde. Namelijk over de energievoorziening in de Verenigde Staten. Bij CNN legde Ken Bone uit dat hij in een rode trui was verschenen omdat hij uit zijn nette pak was gescheurd.
I had a really nice olive suit that I love a great deal. And my mother would have been very proud to see me wearing on television. But apparently I've gained about 30 pounds. And when I went to get in my car the morning of the debate, I split the seat of my pants all the way open. So the red sweater is plan B. I'm glad it worked out.
See, that's why people love you on the internet, because you're refreshingly honest.
Dit is de dag waarop het Centrum voor Ethiek en Gezondheid de discussie opent over een in hun ogen taboe onderwerp. Hoeveel mag een werkgever zich bemoeien met de leefstijl van zijn of haar personeel? In een brief aan de ministers Asscher en Schippers roepen ze op tot een goed gesprek hierover tussen werkgevers en werknemers. Nou, wij openen het bal hier met Dick Willems. Hij is hoogleraar medische ethiek aan de Universiteit van Amsterdam en verbonden aan dat Centrum voor Ethiek en Gezondheid. En met Maurice Limme. Hij is voorzitter van vakcentrale CNV. Goedenavond allebei.
Goedenavond.
Meneer Willems, ik kwam met u beginnen. Het is een taboe onderwerp, schrijft het centrum waar u aan verbonden bent. Hoezo?
Nou, er is een. Zowel werkgevers als werknemers, hebben wij gehoord in het onderzoek wat we hiervoor gedaan hebben, hebben moeite met hoe ver ze daarin mogen gaan. In het beïnvloeden van de leefstijl op allerlei manieren.
Het is niet duidelijk, zegt u, waar de grens
ligt. Nee, er is echt onduidelijkheid. Kijk, er zijn heldere situaties waarin het helemaal niet onduidelijk is. Hè, als een werknemer.
Zullen we een paar voorbeelden doornemen?
Ja, ik
doe een voorbeeld en dan zegt u ja of nee. Ja. Roken. Mag een werkgever zijn werknemer vragen om te stoppen met roken?
Nee. Wel op de werkplek, maar niet daarbuiten, ja, zou ik zeggen. Want de relatie tussen buiten de werkplek roken en functie inzetbaarheid van iemand, dat kun je waarschijnlijk nooit bewijzen.
Oké, een orderloper die na een paar rondjes door het magazijn buiten adem is, mag de werkgever hem vragen om weer te gaan sporten?
Ja, maar hij zou wel eerst moeten weten waar het van komt, dat hij zo snel buiten adem is. Maar als dat inderdaad ligt
slechte conditie,
dan denk ik dat hij hem dat mag vragen. Hij kan het hem waarschijnlijk niet opleggen, maar hij mag hem wel vragen.
Ja. En niet nadat de nieuwe presentator kwam kort geleden ten val met zijn racefiets. Mag een werkgever hem dan met klem afraden om te blijven fietsen?
Nou, dat lijkt me erg overdrijven als het één keer gebeurt. Misschien als het een tendens wordt en iemand, ja, en iemand wordt daardoor niet meer in staat om zijn werk te doen, dan wordt het een ander verhaal.
Maar één keer van je fiets vallen mag.
Dat lijkt me toch. Ik zou het niet doen, maar het mag. Ja.
Nee. Ook een vraag gegrepen uit ons redactieleven. Als een werknemer iedere lunch een paar frikandellen naar binnen werkt, mag de werkgever dan vragen, joh, doe eens een appel?
Nou, dat vind ik wel heel ver gaan. Ik denk dat de werkgever daar toch weinig mee te maken heeft. Aan de andere kant is wel dat hij ervoor kan zorgen in de inrichting van het cafetaria, dat die werknemer, en dat gebeurt natuurlijk al heel veel, dat die werknemer misschien eerder bij de appels langskomt dan bij de frikandellen.
Nee, eigenlijk zegt u alleen bij de orderloper, daar mag een werkgever op een gegeven moment zeggen van, joh, ga eens wat aan je conditie doen.
Ja, dat denk ik. Ja. Ja. Want daar is een duidelijke relatie met de functie en het werk wat iemand moet doen.
En als hij het niet doet?
Ja, dan kijk, als die blijft dysfunctioneren, dan wordt het natuurlijk heel lastig. Maar als hij het niet doet en hij is toch in staat om zijn werk te blijven doen, dan heeft de werkgever er nog steeds niks over te zeggen.
Ja, hij doet er wat langer over, denk ik.
Hij doet er misschien ietsje langer over. Ach ja, maar er zijn wel, er is wat flexibiliteit, neem ik aan, toch? Ja.
Meneer Limme, voorzitter van het CNV. Eens met de antwoorden van meneer Willems?
Nou, ik moet u zeggen dat ik inderdaad niet zulke hele gekke dingen hoor. Kijk, wij denken dat het altijd belangrijk is om met dit soort situaties het gesprek erover aan te gaan. En dat je op die manier gewoon een heleboel met elkaar kunt oplossen. En uiteraard is op zich de bevoegdheidsverdeling niet zo gek ingewikkeld. Maar ja, wij geloven vanuit de CNV dat het vooral helpt om er op een normale manier met elkaar over te praten.
Maar vindt u het een taboe?
Nou, ik vind het eigenlijk niet zo'n taboe. Ik moet je zeggen dat wat ik in de praktijk meemaak, dat is dat wanneer dergelijke situaties zich voordoen, dat over het algemeen het verschil tussen de situatie dat het eigenlijk niets met het werk te maken heeft en dat je dus eigenlijk tegen zo'n werkgever zegt van, goh joh, waar bemoei je mee? En de situatie waarbij je zegt van, ja, daar komt het toch wel erg dicht in de buurt gewoon van het functioneren. Nou ja, ik moet zeggen, in de regel lukt dat volgens mij best aardig.
Maar dan is er eigenlijk geen probleem, meneer Willems. Waar wordt het spannend volgens u?
Nou, het wordt spannend omdat we eigenlijk steeds meer weten wat er aan leefstijlbeïnvloeding mogelijk is. Hè? Dus in bewegen en in eten en in roken en dat soort dingen. En ook, dat is een van de belangrijke.
Daarmee zegt u, mensen kunnen gezonder zijn dan ze zijn?
Ja, en er is op allerlei manieren ook wel invloed uit te oefenen op de leefstijl van mensen. Bijvoorbeeld door de architectuur van het gebouw. Je zet de trappen, maak je onzichtbaar. Of de liften maak je onzichtbaar. En de mensen moeten dus dan graag wel de trap op. Dat soort dingen. Dus
hele subtiele manipulatie.
Mogelijk. Ja, dat gebeurt. Dat noem je nudging. Dat gebeurt al heel veel. Maar waar ik op wil wijzen is dat wat ook bestaat, is de mogelijkheid om het gedrag van mensen ook steeds meer te traceren. Ik fiets zelf altijd naar mijn werk. En ik doe mijn fiets nog ook altijd open met een pasje.
Mm-hmm.
En dat pasje, dat is natuurlijk heel makkelijk te traceren. En daarmee kan mijn werkgever, hij doet het niet hoor, dat ben ik wel zeker van. Maar die kan mij traceren. En die kan kijken hoe vaak ik nou eigenlijk per week op die fiets kom.
Ja, maar dat is ook wel goed om uit te zoeken. Want er is een fietsregeling. Dan moet je minimaal 2 keer per week met je fiets. En dan mag je werkgever je fiets betalen,
dat heeft met
geloof
de fietsregeling te maken. Ja. Maar het kan natuurlijk ook zijn dat ik wel wat vaker afwezig ben of zo. Of ziek ben. Dat hij dan gaat zeggen, dat zou kunnen, hè. Dat hij dan gaat zeggen van nou, ik ga eens checken hoe die eigenlijk met zijn conditie omgaat.
En u zegt, dat moeten we voor zijn, dat een werkgever daar
moeten we voor zijn. Het mag alleen, denk ik, als ik als werknemer daar met die werkgever over gesproken heb en er akkoord mee ben.
Ja, Elma?
Ja, maar ik heb wel eens gehoord dat er in Silicon Valley bedrijven zijn waar je stappentellers krijgt als werknemer. Dan moet je minimaal 10.000 stappen doen per dag of zo.
Omdat je dan gezond bent?
Ja, precies. Dat schijnt een soort minimum te halen.
Je kijkt er heel eng bij.
Ik vind het zo griezelig, echt zo griezelig.
Dat is precies het soort voorbeelden waar wij het ook over hebben, hoor. Dus Google en Facebook schijnen dit soort programma's inderdaad te hebben. Waarbij het echt wordt opgelegd. Hè, waarbij iemand er ook niet meer uit kan.
Ja. En, u zegt, daar ben ik niet voor.
Ja, nee, overal in het grijze gebied, zeg maar, hè, waar je niet zeker weet dat het iemands functioneren op zijn werk beïnvloedt, daar moet je mensen de vrijheid houden om daar nee tegen te zeggen, zonder enige sanctie.
Nou, meneer Limmen, bent u bang dat de werkgevers hier toch enge dingen gaan doen?
Nou, ik vind wel een probleem de ontwikkeling waar u nu aan refereert. Met name het feit, hè, een heleboel mensen hebben tegenwoordig een mobiele telefoon. Die krijgen ze mee van hun werk. Betekent bijvoorbeeld ook dat je vaker 's avonds wordt gebeld. Dat er even wat gewisseld moet worden in het weekend. Voordat je het weet is iedereen weer online. Ja, en dat zijn wel hele serieuze problemen. Met name als het gaat om de scheiding tussen werk en privé. En daar zien we nu echt wel in toenemende mate problemen. Vroeger was het wat dat betreft veel duidelijker afgebakend. Hè? Het klassieke idee van 9 tot 5 en dan op werkdagen. Nou, dat is allemaal eigenlijk achter de rug. Maar waar liggen dan nu die grenzen? Nou, daar zie je wel op dit moment in de praktijk een heleboel problemen opduiken. Waarom ook? Omdat steeds meer mensen op een flexibel contract zitten en dat dus ook moeilijk vinden om voor zichzelf op te komen. Ja, en dan lopen dat soort situaties vaak snel uit.
Maar dat verschilt ook heel erg bij functie. Elma, vind jij het erg als je een keer 's avonds gebeld wordt door je eindredacteur?
Nee, maar niet. Nee. Maar dat is ook wel een verschil wat voor soort werk je doet. Bovendien ben ik zzp'er, dus is gelukkig helemaal
iedereen
niemand
die belt is welkom.
Zeggen,
oh, ja.
Nee, maar er is niemand die tegen mij kan zeggen, je had in bed moeten liggen of je moet naar je telefoon uitzetten.
Nee, want meneer Willems, is dat een probleem wat raakt aan de dingen die u beschrijft, dat de werkgever, dat je eigenlijk altijd werknemer bent, ook 's avonds en in het weekend?
Ja, zeker. Dat is zeker een. En wat je ook tegelijk ziet, is dat werkgevers natuurlijk ook wel aandacht hebben voor overbelasting en dat soort dingen. Dus ze bieden tegelijk ook mindfulness cursussen of allerlei cursussen aan die
fitness
anti-stress en fitness en alles. En ondertussen wordt het beroep op werknemers steeds sterker. En inderdaad,
maar ja, als een werkgever dat aanbiedt, zou je zeggen, dan mogen ze ook vragen dat je een beetje gezond bent, toch?
Je mag wel vragen dat je een beetje gezond bent. Maar ik denk inderdaad dat een 24-uur bereikbaarheid vanuit de werkgever, dat uiteindelijk toch ook tegen de inzetbaarheid
is ook
wel
heel lang.
Ja, natuurlijk. Ja. Natuurlijk. Maar goed.
Meneer Limmen, gaat u uw achterban stimuleren om het gesprek aan te gaan hierover? Of zegt u van het is niet nodig?
Nee, dat doen we al. Wij vinden het heel erg belangrijk dat het gesprek op de werkvloer wordt gevoerd. Juist omdat je daar tot oplossingen kunt komen. Maar misschien nog één dimensie toevoegen aan waar we het hier over hebben. Een van de problemen waar wij nu ook echt tegenaan lopen, dat is dat steeds meer werknemers te maken krijgen met mantelzorg. Dus ze zorgen voor hun ouders, voor kinderen of voor wat dan ook. En wat je eigenlijk ziet, dat is een combinatie met het feit dat je eigenlijk continu aan het werk bent. In combinatie met je zorgtaken zie je eigenlijk dat een heleboel mensen daar kopie onderaan gaan. En dan kom je inderdaad in een situatie waarbij er sprake is van uitval, waarbij er sprake is van stress. Ja, en dan gaat het vaak rap de verkeerde kant op. Maar dat is dus eigenlijk, en dat is het punt wat ik probeer te maken, een maatschappelijk probleem waar we met z'n allen wat mee zullen moeten.
Oké, meneer Willems, wanneer bent u tevreden over dit debat? Wanneer is het klaar wat u betreft?
Nou, als op allerlei plekken werkgevers en werknemers onderling aan de praat zijn over welke leefstijlbeïnvloeding ze wel acceptabel vinden en welke niet.
We gaan met elkaar praten. Elma, we gaan even praten naar de uitzending. Oh nee, we zijn geen baas.
Jullie zijn er niet.
Nee, sorry. Maurice Limmer van het CNV en Dick Willems. Nou, zo erg is het ook weer niet. Dick Willems van het Centrum voor Ethiek en Gezondheid. Hartelijk dank.
Graag gedaan.
Zeg ook hartelijk dank tegen minister Jet Bussemaker en tegen Elma Draaier. Fijn dat je er was. Zometeen Kunststof. Daarin praat Jelly Brouwer met zangeres, actrice en presentatrice Marlijn Weerdenburg. Over de serie die ze maakte, over de grote levensvragen waarmee hoogopgeleide dertigers kampen. En om 20:30 is er voetbal. Nederland-Frankrijk. De Dit is de Dag redactie zegt 0-0. Ik zeg 1-1. Dag.
NPO Radio 1.